Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Suister en het is woensdag 17 augustus. Frans van Houten gaat eerder weg als topman bij Philips. Zijn relatief onbekende opvolger wacht een zware taak.
Het is niet zo dat we meteen zeggen, nou, Philips komt nu even met een topper. Hij moet het gaan bewijzen in de praktijk.
En de Brexiteers hebben een nieuw thema gevonden. Verzet tegen de energietransitie.
Nigel Farage, van de Brexit Party en daarvoor van UKIP, dat is eigenlijk de drijvende kracht van het Brexit referendum geweest. Hij pleit nu voor een nieuw referendum over net zero.
Dit is de dagkoers van het FD. Een half jaar eerder dan gepland verlaat CEO Frans van Houten Philips, terwijl het bedrijf nog steeds in crisis verkeert. Zijn opvolger komt uit eigen gelederen, Roy Jacobs. De wisseling van de wacht bespreek ik met onze Philips-watcher Tjeu Vaase en met verslaggever Pieter Kouwenberg. Tjeu legt uit waarom.
Ik doe de cijfers, ik volg Philips van dag tot dag. Maar Pieter die wordt vaak ingevlogen zodra het gaat om bestuurskwesties. Dus zodra het gaat bijvoorbeeld om opvolging, de gerommel is bij een bedrijf. Dan springt Pieter bij en Pieter heeft een fameus telefoonboekje met heel veel nummers. En dat blijkt in al die gevallen altijd heel erg nuttig.
Is het dan niet gek, Pieter, dat we gisterochtend via een persbericht moesten horen dat de topman weggaat en dat jouw balboekje je dat nog niet verteld had?
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat op vrijdag, toen ik net terug was van een heerlijke vakantie, ik twee e-mailtjes had waarin mensen mij zeiden dat ik naar Philips moest gaan kijken. En dat een collega mij ook zei dat er iets aan de hand was in de top van Philips. En Joe en ik hebben daar op maandag heel hard aan getrokken om te kijken wat daar speelde. En wij zijn ingehaald door de werkelijkheid, want we hadden het verhaal nog niet rond. Maar we wisten dat er iets met opvolging zou gebeuren.
Ja, en wat was de onrust? Waarom moest Van Houten weg?
Nee, Van Houten's termijn liep sowieso af in april. We hebben gisterenochtend gesproken met Feike Sibersma, de president-commissaris, en Van Houten zelf. En die zeggen beide dat dat in goede harmonie is gegaan. Maar die vraag dringt toch wel op, waarom laten ze hem zijn termijn dan niet uitzitten? Dus er is in ieder geval urgentie om er snel te zorgen dat die Jacobs aan de slag kan.
Ja.
Dat kwam overigens ook in dat gesprek naar voren. Jacobs, dus de nieuwe topman, is mede gekozen omdat hij Philips goed kent, geen inwerkperiode nodig heeft en meteen aan de bak kan om de problemen die waar Philips voor staat, om die te gaan aanpakken. En die problemen zijn enorm natuurlijk waar Philips voor staat.
Ja, misschien moeten we voor de enige luisteraar die nog over is, die niet weet wat er speelt bij Philips, nog heel even, waar worstelen ze mee?
Nou, het is altijd goed om te kijken naar de beurskoers van Philips. De beurskoers van Philips is de afgelopen anderhalf jaar van €50 naar €20 gegaan. Dus 60% van de waarde is verdampt. En dat komt hoofdzakelijk door de problemen met slaapapneuapparaten. Die blijken niet goed te zijn. Het schuim kan verbrokkelen, kan patiënten gezondheidsschade veroorzaken. Er liggen hoge schadeclaims op de loer. En daar is dan nu nog bijgekomen dat Philips problemen heeft met het krijgen van voldoende onderdelen. Dus de dingen die goed lopen, zoals bijvoorbeeld de scanners, die kunnen ze niet voldoende leveren aan hun klanten.
Ja, en eind vorige maand kwamen ook hun cijfers, die waren ook niet heel erg.
Nee, die waren ernstig. Daar zat een winstwaarschuwing in. En ook de groeiambities voor de komende jaren zijn er beneden bijgesteld. Dus wat we zien is dat er is echt het ontbreken van goed nieuws en slecht nieuws op slecht nieuws gestapeld.
Dan worden aandeelhouders heel chagrijnig. En die wachten dan tot het bericht dat het lek boven is en dat het weer beter gaat. En als kwartaal op kwartaal het goede nieuws uitblijft, dan neemt de druk op het bedrijf toe. Van jullie moeten iets doen. En wat doe je dan? Dan vervang je op een bepaald moment de trainer. Dus dat Van Houten nu een half jaar eerder opstapt, is het gevolg van de enorme druk van de financiële gemeenschap, van de Amerikaanse beleggers die zeggen, je moet iets doen. Nou, dan offer je de trainer, zet je een nieuwe trainer erin en dan krijg je weer tijd.
En hoe verklaar jij als boardroomfluisteraar dan de keuze voor deze man?
Het is een goede traditie bij Philips dat ze altijd iemand uit eigen huis, uit eigen kring willen. Iemand die het bedrijf kent, die de cultuur snapt. Tje en ik hebben aan Sibesmark gevraagd, is het voorstelbaar dat je een Amerikaan aan de kop zet? Want de problemen van Philips zitten in Amerika.
Ja.
Het was het antwoord, de Amerikaanse arbeidsmarkt werkte anders dan hier in Nederland. En daarmee bedoelt hij te zeggen dat het beloningspakket van een Amerikaan hier in Nederland onacceptabel is. Een Amerikaan kunnen ze niet betalen of willen ze niet betalen. En ze vinden het ook wel heel belangrijk, zo hebben we wel begrepen. Philips behoort tot de iconen van de Nederlandse industrie. Als je een Nederlander hier aan de top hebt, dan weet je zeker dat de verbinding met Nederland goed is. En Philips heeft in de afgelopen 50, 60 jaar maar één keer iemand van buiten gehaald. Dat was Cor Boonstra, die van een koffieboer afkomstig is. Daar wordt wisselend naar gekeken binnen Philips. Dus ze hechten heel erg aan iemand van binnen.
Ja, en Tjeu, je zei al, het is belangrijk dat ze in één keer kunnen, dat hij in één keer kan instappen. Hij was volgens mij al 3 jaar ook verantwoordelijk voor de slaapapneu.
Voor die divisie, voor die activiteiten, 2,5 jaar. Dus hij is eigenlijk zo rond de tijd, voor die problemen naar boven kwamen, is hij daar begonnen op die divisie. Ja, dat wordt nu ook genoemd als een belangrijke kwaliteit. Hij heeft ervaring met patiëntveiligheid.
Ja.
Dus dat betekent dan weer, Philips is een medisch bedrijf geworden en Philips zit grote problemen doordat die apparaten onvoldoende veilig bleken voor patiënten die ze gingen gebruiken. Dus ze moeten nu op al die terreinen, al hun apparaten, zullen ze daar onder een vergrootglas liggen. Jacobs weet hoe dat werkt, met name op in Amerika, waar de FDA, de Amerikaanse toezichthouder, gewoon veel strenger is dan wij in Nederland of in Europa gewend zijn.
Ja.
Het is wel opvallend, want hij heeft ervaring met patiëntveiligheid, maar die hele terugroepactie van 5 miljoen apparaten, vergis je niet, 5 miljoen apparaten, een enorm aantal, daar is hij verantwoordelijk voor en die verloopt niet bepaald vlekkeloos.
Je ziet ook in de reactie van de beurs, die is gematigd positief, een beetje positief, bij een klein plusje. Dat zegt, 1, we zijn blij dat Philips een nieuwe trainer heeft. En verder kijken we de kat uit de boom. Toen Paul Polman jaren terug, 10 jaar terug, aantrad bij Unilever, ging de beurskoers met 9% omhoog. De beurs was euforisch. Eindelijk ging iemand orde op zaken stellen bij Unilever. Dat zie je nu niet. En dat is het teken dat beleggers zeggen van, oké, we zijn blij dat er een nieuwe trainer is, maar we gaan eens even kijken of die man het gaat waarmaken.
We kennen hem eigenlijk niet zo goed. Ik heb hem een paar keer ontmoet. Maar hij heeft zich nog niet enorm geprofileerd. Dus het is wel logisch dat beleggers en anderen even afwachtend zijn. Hij krijgt denk ik het voordeel van de twijfel op dit moment. Hè, want hij is nieuw, we kennen hem niet. Maar het is niet zo dat we meteen zeggen, nou, Philips komt nu even met een topper op het toneel. Hij moet het gaan bewijzen in de praktijk.
Ja, en wat staat er als eerste op zijn actielijstje? Wat moet hij nu gaan doen?
We weten dat er ook een strafrechtelijk traject is. En Philips is in gesprek met de Amerikanen over een schikking.
Precies.
Nou, dat zal cruciaal zijn als Philips die schikking tot een goed einde weet te brengen met de FDA en het Department of Justice. Dan, dat zal een grote opluchting zijn. Maar daar hangt een enorm prijskaartje aan waarschijnlijk. We weten niet hoe hoog, maar dat zal waarschijnlijk een schikking worden met een hoge afkoopsom. Ja, boete mag je dan niet zeggen, maar daarom noem ik het maar afkoopsom.
En dan gaan we naar het Verenigd Koninkrijk, waar bekende Brexiteers zich nu verzetten tegen de energietransitie. Ze hopen te profiteren van het machtsvacuüm binnen de conservatieve partij, nu er nog geen nieuwe partijleider is. Want wie de leider ook wordt, sowieso zit hij minder stevig in het zadel dan Boris Johnson, vertelt onze correspondent Joost Dobber.
Ze hebben geen verkiezing gewonnen, dus staan al zwakker. Bovendien hebben zij niet een hele sterke machtsbasis in de partij. Allebei kunnen ze maar op hooguit een derde van de stemmen van Tory MP's, dus parlementariërs, rekenen. Dus ze zullen veel meer afhankelijk zijn van wat de diverse facties in hun partij willen. Dus het kan zijn dat die groep die tijdens de Brexit zo effectief was, hierdoor een wat grotere invloed krijgt. Nu moet ik er ook wel bij zeggen dat er een andere groep is binnen de partijen die juist voor meer actie op net zero is. Dus er is zeker ook een tegenkracht. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Liz Truss, dat is dus de favoriet voor de opvolging van Johnson. Haar basis, zeg maar, dus haar supporters in de partij zijn juist die groep op rechts van die harde Brexiteers die nu zo tekeer gaan tegen net zero.
Zijn dat nog namen die wij kennen hier in Nederland?
Zeker. Nou ja, de bekendste naam is Nigel Farage, die van de Brexit Party en daarvoor van UKIP. Dat is eigenlijk de drijvende kracht achter dat Brexit referendum geweest. Hij pleit nu voor een nieuw referendum over net zero. En misschien nog wel op korte termijn belangrijker is er Steve Baker. Hij is lid van de conservatieve partij. Farage is dat niet. En hij was eigenlijk een soort van het organisatorische talent van de Brexiteers. Vooral dankzij hem zijn die Brexiteers zo machtig geworden binnen die conservatieve partij. En hij is nu de aanjager van het anti-net zero beleid of de campagne binnen die partij. Dus hij is eigenlijk degene om het meest op te letten.
Wat willen ze dan bereiken als ze anti-net zero zijn?
Ze zijn op zich niet klimaatontkenners. Dus ze erkennen wel dat er een probleem is met opwarming van de aarde en dat de mens daar een rol in speelt. Alleen ze proberen die transitie, het daadwerkelijk moeten ingrijpen om de emissies in te dammen. Die proberen ze te vertragen of anders te doen. Ja, hun voornaamste argument is dat ze vrezen dat het veel te duur wordt. Hoge energierekeningen, dat is natuurlijk nog wel een extra soort van argument voor hun om te claimen dat we nu vooral niet te veel moeten doen om groene maatregelen door te voeren als dat de consument geld kost. Dat is eigenlijk hun voornaamste argument op dit moment. En ze willen dat er in plaats van nieuwe windmolenparken, dat de Britten bijvoorbeeld beginnen met fracken. Dat er meer olie en gas uit de Noordzee wordt gehaald. Dus ja, ze zetten wel duidelijk in op fossiele brandstoffen. Wat natuurlijk de komende jaren heel veel uitstoot met zich mee zal brengen.
De Brexit-campagne die is heel geslaagd geweest. Als er dezelfde mensen achter zitten, hoe groot is dan de kans dat ze dit ook lukt?
Ja, nou dat is natuurlijk de grote vraag. Want bij de Brexit, waar natuurlijk tijdens het referendum 52% van de mensen stemde om de EU te verlaten, is op dit moment de steun voor aanpak van klimaatverandering onder de Britse kiezers gewoon echt best wel hoog. Het is nu 78% zegt dat we op de een of andere manier iets moeten doen. Er zijn meer mensen voorstander van sneller dit aanpakken dan de boel verdragen. Dus ze hebben een enorm enorme weg te gaan, willen ze hetzelfde succes behalen met de Brexit. Maar ze zien duidelijk hier een soort van mogelijkheid om die trucs uit de Brexit-campagne, waarin je het soort van probeert om er een soort van splijtswam van te maken, het een beetje in die cultuuroorlog probeert te trekken, probeert te doen alsof hier een linkse elite iets oplegt aan de gewone burger. Dat soort taal gebruiken ze nu al duidelijk. Dus dat is een beetje de strategie. En dan in de hoop dat over de jaren, naarmate de kosten van net zero toenemen, dat ook de soort van kritiek van burgers op dat beleid toe zal nemen. En dat ze uiteindelijk misschien een referendum erover kunnen houden. En dat is natuurlijk ook hoe het met Brexit is gegaan. 15 jaar geleden was dat een non-issue voor de meeste mensen. De Europese Unie, het maakte gewoon niet zoveel uit. Maar ze bleven erop hameren. En binnen 15 jaar zijn we waar we nu zijn. Dus zeg nooit nooit.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer. Wil je automatisch de nieuwste aflevering? Abonneer je dan even op Dagkoers, waar je dan ook podcast luistert. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
Oh. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.